Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. De presidentsverkiezingen in Amerika draaien natuurlijk vooral om Donald Trump en Joe Biden. Maar Robert F. Kennedy Jr. kan roet in het eten gooien. Deze onafhankelijke kandidaat is complotdenker en milieuactivist. Moeten de Republikeinen en Democraten bang zijn om stemmen te verliezen? Dat bespreek ik vandaag uitgebreid met Amerika-correspondent Maral Noshat Sherifi. Goedemorgen, Maral. De Kennedy-familie heeft een lange geschiedenis in de Amerikaanse politiek. Met natuurlijk de ex-president John F. Kennedy als hoogtepunt. Wie is deze Robert F. Kennedy nou precies? En waar staat hij in de stamboom van deze beroemde Kennedys?
Ja, hij is het neefje van JFK. En hij doet mee met de presidentsverkiezingen. In eerste instantie had hij zich gekandideerd als democratische kandidaat. Maar hij is eigenlijk een beetje... Ja, het is geen echte democrat, is ook geen republikein. Hij kan eigenlijk op een bepaalde manier van beide walletjes te eten, maar is niet echt in één partij te vangen. En toen hij doorhad dat de democraten niet echt op hem zitten te wachten en dat hij geen kans maakt tegen Joe Biden, is hij eigenlijk als onafhankelijke kandidaat verder gegaan.
En je zegt hij is een neefje van John F. Kennedy, hij is... De zoon van Robert Kennedy, begreep ik, hè? Wat is zijn levensloop geweest tot nu toe?
Ja, hij heeft best wel een moeilijke kindertijd gehad. Hè? Dus hij is 9 jaar oud als zijn oom komt te overlijden. En 5 jaar later wordt Robert Kennedy, een senator, wordt gedood. In een jaar dat hij een gooi deed naar het presidentschap. En hij groeit eigenlijk op in een pleeggezin. Maar hij is altijd een beetje een lastige jongen op school. Ja, hij komt al best wel vroeg in de problemen. Hij gaat heel veel drugs gebruiken. Ja, raakt zelfs verslaafd aan heroïne. Komt regelmatig ook in contact met de politie. Maar op een of andere manier weet hij wel zijn studies goed te doorlopen. Hij studeert geschiedenis en rechten. En op een gegeven moment gaat hij als advocaat aan de slag. En eigenlijk neemt hij het vooral op voor mensen die in gebieden wonen waar ze heel veel last hebben van klimaatproblemen. Dus... Eigenlijk zet hij zich in voor een schone natuur en duurzame energie.
Die soort omslag, die komt geloof ik nadat hij voor een laatste keer is opgepakt wegens heroïne. Gaat hij zich echt inzetten voor tegen milieuverontreiniging, hè? En tegen verontreiniging van water, begreep ik.
Ja, inderdaad. Water- en luchtvervuiling, inderdaad.
Hij wordt dan eigenlijk een milieuadvocaat. Wat voor soort advocaat is hij?
Nou, hij is een advocaat die heel dicht bij burgers staat. Die het opneemt voor burgers die in gebieden wonen waar ze last hebben van heel veel luchtvervuiling. En hij gaat echt de strijd aan met de grote multinationals. En eigenlijk ook met de overheid.
Dus hij neemt het eigenlijk op voor de gewone burger tegen de grote multinationals zoals ExxonMobil en DuPont. Waar spreekt hij zich nog meer over uit?
En je ziet gewoon dat hij, terwijl hij zo bezig is met thema's rondom het klimaat, dat hij ook steeds sceptischer naar de overheid gaat kijken. En het idee heeft dat de overheid niet genoeg bezig is met het beschermen van verschillende groepen mensen. En langzaam gaat zijn scepsis naar de overheid, zet zich ook om in scepsis naar de medische wereld. Hij wordt best wel actief in de anti-vaccinatiebeweging, zelfs voor corona al. Later gaat hij ook steeds meer complotten verspreiden over vaccinaties en over dat die gevaarlijk zijn. En nou ja, hij vergelijkt de coronamaatregelen van de Amerikaanse overheid met de Holocaust. Hij zegt dat de overheid te veel controle wil uitoefenen over het volk en dat die vaccins helemaal niet veilig zijn. En dat het coronavirus zo is gemaakt dat het Chinese en Joodse levens zou sparen. En hij zegt best wel extreme dingen. Hij ziet bijvoorbeeld verband tussen de populariteit van antidepressiva en de toename van massaschietpartijen. Langzaam wordt hij steeds actiever in die complothoek. Dus wat eigenlijk een beetje begon als terechte zorgen over klimaatproblemen, zorgen ervoor dat hij steeds meer afstand voelt tot bedrijven, maar ook de overheid en ook de farmaceutische wereld. En langzaam drijft hij steeds verder af naar de complothoek.
Ja, dus hij is een complottheorist, ook behoorlijk anti-establishment. Heeft het in het verleden heel erg opgenomen voor burgers tegen de overheid. En nu is hij dus een onafhankelijk kandidaat. Wat houdt dat nou precies in Amerika?
Je hebt natuurlijk altijd tijdens de presidentsverkiezingen dat je een soort derde kandidaat hebt die ook mee gaat doen. Dat zijn mensen die eigenlijk niet zoveel kans maken op de verkiezingen, maar eigenlijk wel het succes van de Republikein en de Democrat die meedoen kunnen verstoren. En wat dit jaar zo bijzonder maakt, is dat zowel de Democraten als de Republikeinen een kandidaat hebben die gewoon ontzettend impopulair is. Dit is echt een jaar waarbij zo'n iemand als RFK, dus echt een enorme stoorzender kan zijn. En ervoor kan zorgen dat beide kandidaten niet winnen eigenlijk. En zeker Joe Biden maakt zich daar nog meer zorgen over. Omdat Donald Trump, die heeft kiezers die... Hij is impopulair, maar tegelijkertijd heeft hij ook een groep kiezers die gewoon ontzettend loyaal zijn naar hem.
Die zullen niet zo snel overstappen naar RFK.
Precies.
Maar die zorgen ze er bij Democraten dus wel.
Ja, want Joe Biden is gewoon, dat merk ik ook als ik op straat met kiezers spreek. Ja, zelfs mensen die gewoon echt in de Democratische Partij geloven, die vinden toch een stem uitbrengen op Joe Biden, vinden ze heel moeilijk. Allereerst omdat ze hem te oud vinden. En ten tweede zie je vooral bij jonge kiezers dat ze zich heel erg zorgen maken over de rol van de Amerikanen in de oorlog in Gaza en de steun aan de Israëlische regering. Dus zo'n RFK die nog niet op alle stembiljetten staat in alle staten, maar wel alvast in een aantal hele belangrijke staten, die kan echt de overwinning van Joe Biden tegenhouden in november.
Laten we even naar een van die belangrijke staten gaan, want het is RFK gelukt om in Michigan mee te doen, hè? Hoe heeft hij dat gedaan? Want op die ballot komen is nog best wel een ingewikkeld proces, toch?
Het is een ontzettend ingewikkeld proces. En in iedere staat zijn de regels weer anders. En het is iets wat ontzettend veel geld kost en heel veel tijd kost. En RFK die heeft dus een team van mensen die hem in alle staten op de stembiljetten proberen te krijgen. Maar vooral die swing states zijn voor hem heel belangrijk. Want we weten al dat de kiesmannen in Californië naar de Democraten zullen gaan. En dat de kiesmannen in Texas naar de Republikeinen zullen gaan. Maar die swing states bepalen uiteindelijk wie de winnaar wordt. En Michigan is zo'n swing state. Die staat ging in 2016 naar de Republikeinen. En in 2020 ging die naar Joe Biden. En op dit moment wonen daar ontzettend veel kiezers. Er zit een grote Arabische gemeenschap met zowel islamitische als christelijke kiezers die boos zijn op Joe Biden. En dat is nou dus echt zo'n plek waar enkele duizenden stemmen het verschil kunnen maken. En als mensen die normaal misschien op Joe Biden zouden stemmen nu op RFK gaan stemmen in Michigan, ja, dan heeft dat hele grote gevolgen voor de Democratische Partij.
Hoe heeft hij dat nou gedaan? Op die ballot komen?
Ja, dat is heel interessant. In Michigan is er dus een soort partij opgericht die maar twee leden heeft. De Natural Law Party. Daar is het team van RFK, die is daar achter gekomen dat er al een soort bestaande politieke partij was. Geregistreerde partij in Michigan. En vervolgens hebben ze contact opgenomen met die twee leden. En toen hebben die twee leden in een advocatenkantoor besloten om RFK eigenlijk als hun presidentskandidaat te nomineren. En op die manier is hij daar op de ballot, op het stembiljet beland.
Ja, dus dat is een hele slimme soort loophole die hij heeft gevonden.
En in Californië staat hij nu ook op het stembiljet. En dat is ook op een soortzelfde manier gegaan, waarbij er een soort politieke partij was die hem dan naar voren ging schuiven als presidentskandidaat. En de regels verschillen per staat. En de Democraten die hebben dus een team met allemaal advocaten samengesteld om eigenlijk zijn kans om op het stembiljet te belanden in al die staten tegen te houden. Dus dat team met advocaten is gaan kijken van, goh, volgt hij alle regels wel goed? En is er iets waar we op hem op kunnen pakken, zodat hij niet mee kan doen? Want ze zijn gewoon heel erg bang voor zijn kandidatuur.
Ja, en aan de andere kant begreep ik dat Republikeinen juist soms hun best hebben gedaan om hem wel op die ballot te krijgen. Want zij zien dat wel zitten, een derde kandidaat. Omdat zij denken, daar kunnen wij alleen maar profijt uithalen. Waarom denken ze dat?
Ja, omdat het is gewoon heel simpel. The enemy of the enemy is my friend. Dus je ziet dat ze best wel lange tijd eigenlijk blij zijn geweest met de kandidatuur van RFK. Omdat ze dachten van, als hij stemmen wegsnoept bij de Democraten, dan is dat alleen maar beter voor ons. Want de kans dat Biden wint, neemt af. Maar de afgelopen dagen is dat dus een beetje aan het veranderen. Er zijn net nieuwe peilingen naar buiten gekomen, waaruit blijkt dat ongeveer 12% van de Amerikaanse kiezers bereid zou kunnen zijn om op RFK te stemmen. Dat gaat om best wel wat mensen. En uit kiezersonderzoek is gebleken dat er toch Republikeinse kiezers zijn die sneller op RFK zouden kunnen stemmen dan democratische kiezers. Dus je ziet dat Trump de afgelopen dagen ook zijn toon heeft aangepast. En dat hij toch, ik denk dat we de komende tijd wat meer aanvallen van hem ook kunnen verwachten op RFK.
Want de geschiedenis wijst tot nu toe uit in Amerika dat dus vooral die democraten te vrezen hebben van derde, ja, onafhankelijke kandidaten, hè? Dat zou er bijvoorbeeld toe hebben geleid dat Al Gore in 2000 de verkiezingen verloor. Hoe zat dat ook alweer?
Ja, inderdaad. Dus toen deed Ralph Nader mee. Dat was ook een derde kandidaat. En uiteindelijk heeft Al Gore, die er eigenlijk heel goed voor stond in de peilingen, die heeft het in Florida verloren van Bush. Ja, toen was dus de grote conclusie, als Ralph Nader niet had meegedaan en als die mensen die op Nader hadden gestemd op Al Gore hadden gestemd in Florida, dan hadden de Democraten de presidentsverkiezingen gewonnen. En je zag hetzelfde, zag je in 2016. Toen was Jill Stein, dat is een linkse presidentskandidaat namens de Green Party. Ja, die deed mee en die heeft er ook voor gezorgd dat Hillary Clinton de verkiezingen niet heeft gewonnen, omdat ze heel veel stemmen in Wisconsin en Pennsylvania die Hillary Clinton had gehoopt van haar heeft kunnen ontnemen met haar kandidatuur.
Maar deze kandidaat is wel anders, hè? Want die is zo ongrijpbaar. Anti-vax, maar ook anti-establishment, pro-abortus, begreep ik. Deze man die laat zich ook wel moeilijk vastpinnen.
Ja, het gaat echt alle kanten op met RFK. Dus aan de ene kant is die, hij vindt het klimaat ontzettend belangrijk. Dat blijkt ook uit de carrière die hij heeft gehad. Hij is voor abortusrechten. Hij is heel erg pro-vakbond. En tegelijkertijd is hij ook heel erg pro-gun rights. Hij is ook heel erg anti-establishment, anti-vax. Verspreidt allerlei complotten. Ja, best wel rechts als het op buitenlandpolitiek aankomt. Dat maakt hem heel ongrijpbaar. En aan de ene kant helpt hem dat ook wel, omdat kiezers dus niet helemaal precies weten waar hij nou voor staat. En dat kan ook verklaren dat mensen die nu, kiezers die nu bijvoorbeeld zeggen, ik ben best wel bereid om op hem te stemmen, die zijn eigenlijk gewoon boos op Trump en Biden. En die denken van, ik ga op een derde kandidaat stemmen, om een soort proteststem uit te brengen op die twee.
Ja, en het gebrek aan keuze eigenlijk, wat ze hebben en wat ze ervaren.
Ja, precies. Maar het kan zijn dat hij de komende maanden, als mensen steeds een beter idee hebben van wie hij is, dat ze dan toch afstand van hem gaan nemen. Dus je ziet vaker dat dit soort derde kandidaten vroeg in de race best wel hoog peilen, maar dat later, weet je wel, hoe dichter we op verkiezingsdag komen, ja, hoe meer dat weer kan veranderen en de andere kant op kan gaan.
Nou heeft de RFK zelf ontzettend campagne gevoerd tot nu toe. Hij betaalde bijvoorbeeld maar liefst $7 miljoen voor een reclamespot tijdens de Super Bowl. Wie steunt hem en hoe kan hij dit eigenlijk betalen?
Nou ja, ik denk dat hij heeft ontzettend veel geld opgebracht als advocaat. Dus het heeft, daar komt geld vandaan. Hij wordt gesteund door best wel wat rijke, invloedrijke figuren als Eric Clapton. Die heeft veel geïnvesteerd in zijn campagne. Bovendien heeft hij nu als running mate Nicole Shanahan. Dat is een rijke Silicon Valley succesverhaal. Die getrouwd was met de oprichter van Google. En hij heeft gewoon zelf heel veel geld.
En hij weet natuurlijk, of hij moet dat weten, dat hij, ja, in principe kansloos is voor dit presidentschap. Onafhankelijk van of inderdaad die 12% op hem gaat stemmen of niet. Waarom denk je dat hij toch doorgaat? Wat is zijn leidmotief?
Nou, hij heeft eigenlijk een heel perfect profiel. Want kijk, als derde kandidaat is eigenlijk het belangrijkste dat je een goede naam hebt of een bekende naam hebt en veel geld. En hij heeft al die twee dingen. Ego zou natuurlijk ook een rol spelen. En als er een verkiezing is, weet je wel, waarin je het als derde kandidaat goed kan doen, dan is het eigenlijk dit jaar, omdat die Democraten en Republikeinen alle twee hele zeer impopulaire kandidaten hebben. Dus dit is echt het juiste moment om een gooi te doen. En ja, de kans dat hij wint is natuurlijk niet heel, ik bedoel. Maar tegelijkertijd kan hij wel als stoorzender de verkiezingen van de Democraten en de Republikeinen verstoren. Dus.
En over die sterke naam, want hij gebruikte hetzelfde campagnelied als John F. Kennedy, hè, voor die reclamespot tijdens de Super Bowl. Wat vinden de Kennedys, die voorname politieke familie, wat vinden zij eigenlijk van RFK Jr.?
Ja, die vinden het dus echt verschrikkelijk dat hij... ik bedoel, het is gewoon een democratische familie. Naast de Clintons, weet je wel, de invloedrijkste familie in de Democratische Partij. En vervolgens hebben ze een kandidaat, een neefje die meedoet, die allerlei complotten verspreidt, heel rechts is. Ze vinden het helemaal niet leuk dat hij meedoet. Dus hij heeft eigenlijk niet de steun van zijn eigen partij. Dus je zag ook, ze nemen ook publiekelijk afstand van zijn uitspraken.
Hey, en Maral, wat verwacht jij de komende maanden van zijn campagne en de invloed die RFK Jr. gaat hebben op de campagnes van die andere twee, Donald Trump en Joe Biden?
Nou, ik denk dat de Democratische Partij, die is dus echt zenuwachtig. Die zijn echt aan het zweten. En ik denk dat ze, tot nu toe hebben ze heel erg een beetje gedaan alsof hij niet belangrijk is en alsof hij niet meedeed. Want iedere keer als ze aandacht aan hem schenken, dan maken ze hem natuurlijk ook groter. Maar ik denk dat er een tijd gaat komen waarin ze ook inhoudelijk gezien een soort alternatief moeten bieden. En niet alleen maar hun best moeten doen om hem van die stembiljetten af te houden. Maar ook gewoon uitleggen waarom zij denken dat kiezers niet op RFK moeten stemmen, maar op Joe Biden.
Nou, we gaan het allemaal op de voet volgen. Dankjewel, Maral.
Geen dank.
En u, luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem, Rinky Bartels, Corine van Duin, Lotte Grimbergen en Jasper Veenstra. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Door een abonnement te nemen via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.